Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in De Kerk leeft. Vandaag hebben we bij ons in de studio Eline. Zij is een jonge dame uit het Leuvense. Van waar ben je precies, Eline?
Ja, Veltem.
Het Veltem. Wordt dat het Leuvense genoemd of is dat al wat te ruim?
De kanten van Leuven,
ja. De kanten van Leuven, ja. Die deze zomer eigenlijk iets heel moois heeft gedaan, waar ze ons vandaag over zal komen vertellen. Het is eigenlijk een gelovige manier om je zomer gespendeerd te hebben. Dadelijk daarover meer. Maar Eline, wil je jezelf misschien eerst even voorstellen aan onze luisteraars, zodat ze een beetje een beeld hebben van wie we hier vandaag bij ons hebben?
Ja, dus ik ben Eline. Ik ben 17 jaar. Ik ga naar mijn zesde middelbaar, Latijn-Wiskunde. Ik heb 2 broers en 4 zussen. Ik speel piano en ik hou van bakken.
Bakken en dan alle soorten dingen, desserts vooral?
Ja, liefst zoete dingen of broodachtige dingen.
En ja, ik geef het ook even mee voor onze luisteraars, wat een leuk weetje. Je bent ook dochter van een van onze collega's, Joris, die het tijdschrift van Radio Maria verzorgt en ook het zorgportret presenteert.
Ja, klopt.
Ja, Eline, misschien eerst even vertellen hoe je eigenlijk op het idee bent gekomen. Je hebt deze zomer christelijk vrijwilligerswerk gedaan, als ik het zo mag noemen. Ja. Hoe ben je er eigenlijk op gekomen om zoiets te gaan doen?
Eigenlijk alle kampen of activiteiten die ik in de zomer doe, zijn meestal wel christelijk. Maar de organisatie waar ik mee ben meegegaan, heeft een Instagram-pagina. En mijn zus had dan gezien dat ze naar Oeganda zouden gaan. En mijn bucketlist nummer 1 was altijd naar Afrika gaan. Dus ja, als je zo'n kans krijgt en je ouders stemmen toe, dan grijp je die met beide handen. Dus ja, dat was gewoon...
Ja. En misschien al een beetje op voorhand, het is je precies wel goed meegevallen, want ik zie je al direct lachen als je een beetje vertelt.
Echt van genoten, ja.
Ja. Dus ja, Oeganda zeg je, en christelijk, aan welk project heb je precies deelgenomen? Wat is het precies?
Dus de organisatie noemt Welcome Mother Outreach. En een outreach is eigenlijk dat je op weg gaat om te evangeliseren over het geloof en het evangelie. En de organisatie... in totaal noemt Welcome Water Outreach. En die Welcome Water is eigenlijk... dat je de uitdaging aangaat om mee in de boot te stappen, om met Jezus onderweg te zijn en gehoor te geven aan zijn opdracht die hij ons gegeven heeft. Ga uit en maak alle volkeren tot mijn leerling. En het is eigenlijk ontstaan om jongeren te inspireren om actief hun geloof te beleven en leerling van Jezus te zijn en zijn liefde met de wereld te delen. En ze willen ook dat de jongeren uit hun comfortzone stappen. En ze moedigen ons aan om dienstbaar te zijn, naastenliefde te hebben, onze talenten te ontwikkelen en dan om missionaire leerling te zijn. En er zijn ook verschillende waarden die de organisatie belangrijk vindt. Zoals dus het hebben van een relatie met God. En daar hadden we dan... we leerden een relatie met God hebben door teachings of gebed of lofprijzing of een gebedsavond. Talenten vinden ze ook belangrijk dat je die ontwikkelt en gebruikt. Evangelisatie is natuurlijk heel belangrijk. En ook de internationale verbintenis met andere culturen en andere mensen. Omdat dat heel leerzaam is en verrijkend.
Ja, ja, iets dat me nu bijblijft van... alle dingen die je zei, is uit je comfortzone gehaald worden, dat dat belangrijk is. Was er voor jou iets eigenlijk in het bijzonder dat je zegt van, dat was toch wel een uitdaging voor mij?
Ja, eigenlijk de hele reis wel, omdat het toch wel een nieuwe groep was. En nieuwe contacten moet ik dan leggen. Het was ook mijn eerste vliegreis, waar ik ook wel de dag daarvoor nog een stresskip was. Dan het Engels praten, want je moet dan nieuwe contacten leggen en dan moet je ook nog eens Engels praten. En ja, mijn Engels is niet allee, super vlot. Allee, ik kom wel uit hun woorden. Ja, je komt ook een nieuwe cultuur binnen en komt ook confronterende dingen tegen. En dan nog iets, ja, ik was. Allee, dat was de eerste keer dat ik echt alleen op weg was. Dus zonder familieleden of gezinsleden. Want meestal als ik op kamp ga, is er wel een broer of zus bij. Maar dus dit was echt alleen.
Ja, ja. Want was je dan, vond je het spijtig dat je zus uiteindelijk dan niet meeging? Of vond je het misschien ook wel leuk ergens?
In het begin dacht ik, ah, jammer. Maar uiteindelijk ben ik daar wel dankbaar voor. Omdat ik ik denk dat als ze mee was, dat het wel helemaal anders was.
Ja, dan was je misschien minder uit je comfortzone geduwd. Ja.
Maar ik gun haar wel dat als ze de kans krijgt, alleen moet ze zeker ook eens naar Afrika gaan. Maar ja, ik was toch wel blij dat ze nu niet mee was.
Ja. Je zegt, ja, we hebben de gewoonte om altijd christelijke dingen te doen in de zomer. Is dat, ja, je vader is natuurlijk een collega van ons, dus ik ga ervan uit dat misschien wel een beetje met de paplepel is meegegeven. Maar je bent intussen toch ook al naar het zesde middelbaar, dus je hebt zelf ook al wat vorm moeten geven aan je geloof. Is het voor jou altijd evident geweest, zo van thuis uit? En je vond het dan ook normaal om daar iets mee te doen in de zomer en zo?
Ja, ik vind dat gewoon. Dat zijn meestal ook de plekken waar je echt jezelf kunt zijn en je geloof kunt beleven. En ik vind dat gewoon superleuk dat ik dan door met andere mensen om te gaan ook meer over het geloof leer en mij daarin kan verdiepen.
Ja, en die outreach die je dan deze zomer hebt gedaan, ben je daar alleen naartoe getrokken of waren er andere mensen die je al kende waar je samen mee gegaan bent?
Dus zoals ik al zei, had mijn zus de Instagram-post gezien, maar zij kon uiteindelijk niet meegaan. Dus ik ben wel meegegaan en ik kende twee mensen van de Nederlandse kiezigroep. En sommige kende ik zo een beetje van zien, maar over het algemeen was het een nieuwe groep en was ik de enige Belg.
Ja, ja en ja, evangelisatie is daar echt een belangrijk iets in die outreach. We gaan dadelijk graag nog wat meer te weten komen over hoe dat dan concreet in zijn werk ging. En voor hoe lang ben jij dan naar Oeganda getrokken?
16 dagen.
16 dagen in augustus?
Van 19 augustus tot 19 juli tot 3 augustus.
Ja, ja. En hoe was het? Wat was de voertaal in Oeganda op de missies die jullie deden?
Engels.
Alles was in het Engels. Ja, je wordt daar ook gesproken in Oeganda? Engels voornamelijk waarschijnlijk.
Ja, ze hebben ook lokaal nog een eigen taal, maar de hoofdtaal is Engels.
Ja. En je zei, ik wilde altijd al naar Afrika gaan. Een bepaalde reden voor?
Nee, eigenlijk gewoon nee.
Omdat het iets totaal anders is dan hier?
Ja, gewoon totaal andere cultuur en ja, dat trok mij gewoon aan.
Ja.
Maar ik weet niet precies waarom. Gewoon.
Ja, en dan waar precies in Oeganda ben je terechtgekomen?
In Masaka, dat is in de buurt van Kampala. En Kampala is de hoofdstad.
Ja. En jullie zijn ook daar ter plaatse altijd gebleven? Zo?
We zijn meestal in Masaka gebleven, maar op het einde zijn we ook even naar Jinja gegaan.
Ja. Dus je hebt wel wat gezien van dat land. Ja. Wat waren zo je indrukken?
Dat is gewoon een prachtig land. Overal natuur en bananenbomen en koffieplanten. En ja, ook wel, je ziet wel direct de armoede, kleine huisjes. Meestal wel van steen, maar als je zo in de afgelegen dorpjes komt, is het toch wel hout en leem. Maar toch, ondanks alles zijn die mensen altijd heel vrolijk, heel dankbaar. Dus gewoon een prachtig land.
Ja, en spreken de gewone mensen daar ook Engels? Was het makkelijk om met hen in het Engels te spreken?
Als ze zijn opgegroeid in de buurt van de stad, dan kunnen ze meestal wel Engels van op school. Maar we zijn één keer ook echt in een toch afgelegen dorpje gegaan en daar is het wel moeilijker om met de mensen te praten, want ze hebben nooit echt Engels gehad op school.
Ja, ja. En Oeganda zelf, had je al een beetje voorkennis van het land? Of was het voor jou eigenlijk een echte ontdekking om daar te komen? Heb je het misschien wat opgezocht op voorhand?
Een beetje, maar niet zoveel. Nee, ik ken het eigenlijk nog niet echt.
Ja. Oké. We gaan misschien, nu we je toch even hebben voorgesteld, even tussenuit met een stukje muziek om in de sfeer te komen. Het is muziek van daar, een lied dat je daar hebt gehoord of dat daar gezongen werd.
Ja, het is een lied dat uit de buurt, alleen ook gecomponeerd was door iemand uit Kampala of Masaka. En de kinderen van de school waar zijn geweest, dansen dan voor ons als welkom. MUZIEK.
En welkom terug, beste luisteraars, waar vandaag in de kerk leeft liever, waar we vandaag in gesprek zijn met Eline, die ons komt vertellen over een mooie ervaring van deze zomer, een uitgesproken christelijke ervaring ook wel. Zij is op outreach-missie geweest in Oeganda. Ja, we hebben het daarnet een beetje gehad over hoe je daarbij terechtgekomen bent, maar hoe zag jullie reis er nu eigenlijk uit? Dus je bent vertrokken op 19 juli, als ik me goed herinner, ja, dan toegekomen in Oeganda en ja, hoe is het dan gegaan? Waar zijn jullie verbleven en hoe werden jullie ontvangen? Door wie werden jullie ontvangen?
Verbleven in Masaka bij een mevrouw Fiona. En met onze groep was er ook een opa mee van 80 jaar. En die ging al 20 jaar naar Oeganda en hij gaf daar cursussen. En Fiona was toen zijn vertaler. En zo hebben ze elkaar leren kennen. En dan dit jaar zijn we daar dan met een hele groep naartoe gegaan. En ja, Fiona kende dus al opa Anton. En zo zijn we daar heel welkom geheten. En dan de eerste dagen hebben we vooral de cultuur leren kennen en haar twee scholen bezocht. En ja, alles op het gemakske, op het Afrikaans.
Ja, en je zei heel onze groep werd daar ontvangen. Met hoeveel waren jullie en van waar kwamen de andere mensen, de andere deelnemers?
Ja, we waren met 14 jongeren tussen de 16 en 26 jaar. Ja, wat was de vraag nog?
Ja, gewoon van waar kwamen ze? Wat was uw motivatie?
Ja. Dus ik was de enige Belg en dan waren er nog twee uit Duitsland en de rest was uit Nederland. Ja, iedereen had zo'n beetje zijn eigen motivatie. Ik denk, dat is gewoon om uit je comfortzone te stappen, om het land te ontdekken, om het geloof uit te dragen.
Ja, want als je zo zegt, missie en geloof uitdragen, lijkt mij persoonlijk, zelfs hier bij Radio Maria, voor ons Vlamingen is dat toch een beetje een grote stap om zo te zeggen van ik ga naar buiten, ik ga over mijn geloof getuigen. We hebben altijd zo een beetje, ik spreek misschien in het algemeen, maar de neiging om toch een beetje discreet te zijn, zeker niet te snel tegen mensen daarover te spreken. Jij had er geen angst voor? Dat was niet iets dat je afschrok?
Niet per se. Omdat, ja, Nederlanders zijn ook wel directer, dus dat maakt het makkelijker om ook gewoon over het geloof te praten. En ook Oeganda is over het algemeen christelijk. Dus je wordt daar niet raar bekeken als je zegt, ik ben christelijk.
Ja, en dat is misschien ook wel een cultuur waar het normaal is om op missie te gaan, om te bezoeken en over Jezus te spreken, ik weet het niet.
Dan minder wel.
Ja, dus dat was wel iets uniek dat jullie deden, want hoe zagen die missies er dan uit zo?
We zijn op een zondag naar een kerk geweest en daar hebben we na de kerk een teaching gegeven in drie groepen, dus aan een groep van kinderen, een groep van jonge volwassenen en dan de volwassenen.
Ja, en dat was dan christelijk teaching. Wat bijvoorbeeld brachten jullie dan?
Ik weet dat ze bij de volwassenen hebben ze gepraat over een persoonlijke relatie met God hebben. Want hier in Europa is dat wel normaler dat je echt een persoonlijke relatie kan hebben. Maar daar in Oeganda is het zo van, ja, iedereen gelooft in God en het is niet dat ze echt zo persoonlijk met God gaan bidden en luisteren naar zijn stem. Dus dan hebben ze geleerd van, God ziet mij als individu ook en ik ben zijn geliefde kind. En ja, ik kan ook met hem praten en naar hem luisteren.
Ja. En kregen jullie zelf daar dan ook iets van vorming rond voor jullie of missie trokken? Of werden jullie, voor de leeuw gegooid, om zo te zeggen?
We hebben wel op de reis een teaching gehad van degene die het begeleidde, van hoe hoor ik Gods stem. Dus zo leer je ook wel meer en kan je dat dan ook doorgeven. En voor de reis hadden we een voorbereidingsweekend, waar we ook al een teaching hadden gehad.
Ja, en dat was dan met al die mensen eigenlijk al die...
Ja, met alle jongeren.
Met alle jongeren. En was voor jullie naar Oeganda gingen?
Ja.
Ah ja, oké.
Twee weken ervoor.
Ja, ja. En waar kwamen jullie dan samen?
In het... Jongerencentrum in Helmond, in Nederland.
Ja, en het is een Nederlandse organisatie, ja, een christelijke organisatie. En gewoon algemeen christelijk of ook katholiek of protestants? Wat is eigenlijk de...
Het is vooral... Outreach behoort tot de KCV, dus de Katholieke Charismatische Vernieuwing. Ja. Maar er waren ook protestanten mee.
Ja, het was open voor elke christen die mee op missie wilde gaan. Je zei ook, we hebben veel indrukken gekregen van de cultuur, omdat we er ook een reis hebben gedaan. Ja, wat is er zo eigen aan de Oegandese cultuur?
Ze kennen daar niet echt tijd of een strak plan voor de dag. Dus het was vaak dat wij een plan hadden van om dat uur gaan we dat doen, om dat uur gaan we dat doen. Maar we waren bijvoorbeeld eens van plan om dan om 9 uur of zo naar de school te vertrekken. Maar ineens komt er een priester en hebben we nog de mis. En dan ja, gingen we dus eerst de mis vieren en gingen we dan pas naar de school. Of de bus die je dan geregeld hebt, komt een half uur te laat. Maar ja, dat maakt er allemaal niet uit.
Ja, ja, want dan de Fiona, waar jullie logeerden eigenlijk, zij was jullie gastvrouw, hè?
Ja.
Was zij ook betrokken bij de missie zelf en bij de reis? Of was ze meer de gastvrouw enkel?
Ja, ze was de gastvrouw, maar ze deed ook wel alles mee.
Ja.
Dus, en de organisatoren, die heette Myrthe en David, gingen ook elke avond met haar overleggen wat we dan de volgende dagen gingen doen.
Ja. Ja. Ja, wat ik daar weer wil vragen. Fiona, wat was haar nationaliteit en woont zij in Oeganda? Of?
Ja, ze is van Oeganda en ze is een verpleegster. Maar ze had dan, ja, God heeft daar gezegd van sticht een school. Maar zij was eerst van, ja, ik ben een verpleegster en ik heb het geld niet. Maar ja, ja, zo zie je maar, God voorziet en ze heeft nu 2 scholen gesticht en alles gaat goed.
Ja, en het was ook op die scholen dat jullie dan... Het is naar die scholen dat jullie dan ook echt toegeweest zijn?
Ja.
Waar het bestond aan de missie op de scholen eigenlijk?
Er gewoon zijn voor de kinderen.
Ja.
Want, ja, die kinderen waren super blij als wij daar waren. We waren dus de eerste dag daar gekomen, een beetje kennis maken. En de volgende dag dat we daar kwamen, lopen we alle kinderen uit hun klaslokaal en beginnen te roepen van, oh, ze zijn er weer. En dan,
ja.
Ja, dat is, ja, voor die kinderen was het gewoon heel leuk als wij er waren.
En gaven jullie dan ook les? Of was het echt met hun gewoon spelletjes spelen?
Nee, lesgeven deden we niet. We hebben wel eens een jongens-meisjesdag gedaan. De jongens hebben dan een soort Kingsman-programma gehad, waar ze eerst fysiek werk deden. En dan over hun gevoelens leerden praten. Want dat is ook zoiets dat ze daar echt nooit doen. Altijd als je vraagt hoe gaat het, dan zeggen ze gewoon ja, het gaat goed. Ze gaan nooit zeggen van ik voel me slecht of dit of dat. Dus dat was voor die jongens toch wel de eerste keer dat ze dat deden. En met de meisjes hebben dan hun nagels gelakt en geschminkt en armbandjes gemaakt. Om echt van, ja, je bent een vrouw en God heeft de vrouw mooi geschapen. Dus je mag ook je schoonheid uiten.
Ja, dus ook al die dingen eigenlijk wel in het teken toch wel van het geloof zo, hè?
Ja.
En is er voor jou zo... Ik weet niet, bepaalde herinneringen, bepaalde anekdotes die je zegt van, ja, dat is toch wel iets bijzonders dat we hebben meegemaakt, iets dat ik wel wil delen of dat ik meedraag?
Ja, dat is wel niet van op de school, maar we waren bijvoorbeeld een dag, gingen we dan naar de waterval in Jinja. We waren helemaal verdwaald en kwamen dan in een afgelegen dorpje, maar daar was dan een vriend van Fiona en die ging ons dan eten geven. En dat was eigenlijk heel pijnlijk om te zien, want wij kregen plateaus vol eten, omdat ja, wij zijn blank en wij werden altijd behandeld als de paus. Maar ondertussen, dat hele dorpje, als die blanken zien, die stoppen met wat ze doen en ze staren je gewoon aan. Dus die zien ook dat wij met superveel eten op de bus stappen, terwijl ze eigenlijk echt niks hebben. En dan hadden we onze overschot uitgedeeld. Maar ook, ja, ik vond dat was gewoon pijnlijk dat wij zoveel hadden en zij niks. Dus ik heb dan via het raam ook uitgedeeld. En dan zie je al die kinderhandjes grijpen naar het eten. Dus ja, dat is wel... Een moment dat ik ja, voor altijd ga onthouden.
Ja, dus ook echt heel arme mensen eigenlijk. Ook met honger zelfs? Of gewoon heel eenvoudig leven?
Ja, ik weet niet of ze... Ja, ik denk dat ze ook wel honger hebben, maar ze tonen dat niet. Dus ze kijken echt gewoon toe hoe wij eten. Maar als ze iets aanbiedt, ja, dan vliegen ze er wel op af.
Ja, en ze zijn tegelijk heel gastvrij dan voor jullie geweest.
Ja, ja, ja. Ja, dat was dan het afgelegen dorpje waar we eigenlijk niemand kenden. Ja. Maar ik denk dat ondanks dat ze arm zijn, ze echt het beste voor u doen. Mm. Zichzelf helemaal gaan wegcijferen.
Ja, mooi. Maar anderzijds zeg je, ze zeggen altijd het is goed. Een beetje een masker opzetten van, en dat is ook niet de moeilijke kant te gemakkelijk tonen dan. Als...
Nee, totaal niet.
Ja. Zoals sterke mensen ook.
Ja, zeker.
Ja. Je hebt gesproken over de school, de missie in de parochie. Jullie hebben dan ook een reis gedaan, de watervallen van Jinja is het, bezocht. Wat hebben jullie nog gedaan tijdens die 16 dagen?
We hebben ook een dag een safari gedaan. Dat was ook wel eens leuk om te doen. Wat hebben we nog gedaan? Een medische dag. Dus je had wel een paar mensen in ons team die kennis hadden van... Ja, verpleging en zo. En dan hadden ze op de school een medische dag waar mensen zich konden laten checken. En als ze koorts hadden, konden ze getest worden op malaria of HIV. En dan hebben ze toch ook wat kindjes ontdekt met malaria en dan geven ze die pilletjes zodat die beter worden.
Ja, ja. Het is heel gevarieerd eigenlijk, hè? Jullie hebben veel...
Ja, op zich, de eerste dagen was het echt rustig en leerden we koffie maken en leerden we dit en dat. Maar ja, je voelde aan die groep van, wij zijn hier om te werken en wij willen werken. Dus we hebben echt heel hard moeten zagen bij Fiona van, wij willen werken, wij zijn hier om te werken. En dan hebben we dus een paar dagen in onze ogen dan nuttigere dingen gedaan, fysiek werk, zoals een irrigatiesysteem graven. En dan de laatste dagen was het meer het land ontdekken.
Ja, ja. Ja, even zo... Jullie hadden twee begeleiders, David en...
Mirte.
En Mirte. En hebben jullie gewoon begeleid op de reis? Of ook een beetje vorming gegeven of ondersteuning? Zo? Wat was hun rol eigenlijk op de reis?
Ja, zij hebben alles georganiseerd. Maar ze zijn niet per se ouder dan de rest of zo. Dus ik denk, er waren zelfs jongeren mee die ouder waren dan hun. Mm. Maar ja, zij hebben dus het contact met Fiona gelegd en ja, de dag... invulling bedacht. En ze hebben ook een teaching gegeven.
Ja. En ja, hoe was het zo, hoe zou ik het zeggen, hoe is het zo onder jullie groep eigenlijk geëvolueerd? Want ja, je komt dan samen, je hebt elkaar al wel eens gezien op een vormingsweekend, maar dan breng je uiteindelijk 16 dagen samen door en ja, je deelt het geloof dan en zo. Ja, heb je zo, hoe zou ik het zeggen, hoe is die groep eigenlijk geëvolueerd doorheen die reis?
Ja, het was een heel diverse groep, dat wel. Maar doorheen de reis zijn we wel naar elkaar toe gegroeid.
Ja?
Ja, ik persoonlijk vind het wel moeilijk om in zo'n nieuwe groepen nieuw contact te leggen. Maar ja, als je de hele tijd met elkaar samen bent, leer je elkaar ook wel beter kennen.
Ja, en divers, op wat vlak bedoel je dan? Het feit dat je al komt natuurlijk uit verschillende landen.
Ja, ik weet niet, gewoon verschillende karakters of zo, mensen die... nooit bevriend zouden raken in het gewone leven, komen dan elkaar tegen of zo.
Ja.
Ja, dat is gewoon bizar om te zien, maar wel mooi.
Ja, dus op zich goed gelopen. En dan heeft u ook deugd gedaan om wat te kunnen delen over je geloof en zo?
Ja, dat zeker.
Ja.
Ja, er was bijvoorbeeld ook op de dag dat we dan naar die kerk gingen, waren ze bij de volwassen teaching op het einde ook voor de volwassenen aan het bidden in gebedsgroepen. Dus per twee wordt dan iemand vandaar. Maar er was dan iemand weggegaan en dan vroeg ze aan mij, ja, wil je voor die persoon bidden? Ik had dat nog nooit gedaan, maar ja, oké, dan doe ik dat maar. En ik was ook wel blij dat ze geen Engels konden, dus ik moest niet in het Engels bidden. Dus dan bid je gewoon in het Nederlands voor die persoon. En dat vond ik wel ook heel mooi.
Dat je echt over die persoon zo bidt, zo luidop eigenlijk voor de andere mensen. Ja.
Per twee dan voor die andere.
Ja, ja. Oké, mooi. Ja, dat lijkt me inderdaad. Dat is ook iets dat we niet per se zo gewend zijn bij ons om te doen. Hè?
Nee.
Ik weet niet hoe dat... Want hoe is de geloofsbeleving? Want je zegt, ja, de meeste mensen in Oeganda zijn wel gelovig. Ja, dat is ook een beetje een beeld dat we hebben van... Allee, toch een groot deel van de Afrikaanse landen, dat die wel christelijk zijn. Oeganda hoort daarbij. Maar hoe is dat geloof daar eigenlijk onder de mensen? Je zei al er straks een verschil dat het zo minder zo precies inzet op die persoonlijke relatie. Maar wat is er wel zo kenmerkend dan voor hun manier van geloven?
Heel vertrouwensvol. Dus ook al loopt alles mis of zit alles tegen, dan gaan ze toch God danken voor wat er wel goed ging of voor iets anders. Of,
mm-hmm.
Ja, wij zouden beginnen zagen van, oh nee, dit is en dit. Maar die zeggen gewoon, dank u wel voor de mooie dag, dank u wel dat we die hebben mogen ontmoeten. En, altijd positief.
Ja. En zo onder de jongere generatie, is geloof daar ook heel gangbaar? Of,
Ja, want op school hebben ze ook... bijna elke dag een bijbeluur en bidden ze ook elke dag en zo.
Ja, ja. Dus het is eigenlijk ook onder jonge mensen een normaal thema. Eigenlijk wil zeggen, dat is toch een beetje anders dan bij ons, hè?
Ja, ja.
Ja, in het verleden heb ik zelf nog een programma gedaan, de Wereldfamilie van Radio Maria, want Radio Maria is in verschillende landen aanwezig. En ik heb toen ook contact gehad met Radio Maria in Oeganda. Heb jij er toevallig een spoor van ontdekt?
Ja, dus we waren de eerste zondag naar een kerk gegaan. En dat is nog wel iets leuk om te vertellen. Dat was een kerk met 800 kinderen, dus dat was ook heel mooi. Van 10 verschillende boarding schools, dus die ook in het weekend bleven slapen. En in die kerk stond dan zo een box van Radio Maria voor als je hen wilde steunen, kon je daar geld in steken.
Ja, oké. Okay. Dus ze zijn echt zichtbaar zo in de parochies.
Ja, dat was, ja, ik vond dat wel grappig dat ik dat zag.
Ja. We gaan er weer eventjes tussenuit met een stukje muziek. En dan zullen we dadelijk nog wat verder praten. En dan ben ik natuurlijk ook wel geïnteresseerd. Het programma heet De Kerk Leeft. Daar een beetje jouw persoonlijke geloof, als dat goed is.
Ja.
Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the sun sets free. Oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am.
Free at last, he has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for me.
Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say.
Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. We zijn vandaag in gesprek met Eline Arts en zij heeft ons vandaag al verteld over de reis die ze gemaakt heeft naar Oeganda. Het was niet zomaar een reis, het was een christelijk vrijwilligerswerk eigenlijk dat je daar gedaan hebt. Je hebt daarnet al verteld over de verschillende dingen die jullie daar gedaan hebben, onder meer ook over de school. En als ik het goed begrepen heb, is dat ook, was dat eigenlijk wel het grootste deel van het werk dat jullie daar gedaan hebben, naar de school gaan?
Ja, klopt.
Ja. En wat voor school was het eigenlijk? Een lagere school? Een middelbare school?
Nee, het was een lagere school. Ik denk dat er ook wel een paar kleutertjes waren. Maar dus ja, tot wat bij ons het zesde leerjaar zou zijn.
Ja, ja. En is dat een beetje gelijkaardig, zo, de manier waarop de kinderen daar school lopen als bij ons?
Ja, ze hebben dus ook verschillende leerkrachten voor elk vak. En dan een uur les. En dan misschien nog een uur en dan even speeltijd of zo.
Ja. Ja.
Wat wel anders is, is dat er het boarding schools zijn. Dus er zijn ook een dertigtal kinderen die daar blijven slapen, omdat ze geen ouders hebben of de ouders niet voor hen kunnen zorgen of ja, ze gewoon te ver wonen.
Ja. En gaan de meeste kinderen, ja, dat is misschien een algemene vraag waar je misschien ook niet antwoord op weet, maar zijn de meeste kinderen in de mogelijkheid om naar school te gaan in Oeganda?
Ik denk als ze in de buurt van een grotere stad wonen, wel.
Ja.
Maar ook in de kleine dorpjes heb je meestal wel een klein schooltje.
Ja, dus het is wel normaal voor kinderen om naar school te gaan.
Ja.
Ja. En je had me ook in de voorbereiding van het gesprek iets verteld over families op die scholen waar je toe behoorde. Wil je dat ook een beetje toelichten?
Dus de school heeft 101 kinderen en is opgedeeld in 12 families. En toen wij daar aankwamen, kregen wij dan een nieuwe familie. Dus mijn familie is Christ the King. Dus als ik ooit nog terug ga, behoor ik ook opnieuw, nog steeds tot die familie. En die familie hebben we samen gegeten of dan het dagelijkse bijbeluurtje gehad. Dus dan heb je het hoofd van de familie, dat dan een kind van 11, 12 jaar is, leidt ook het gebed. En dan lezen ze in de bijbel en dan delen ze iets wat ze geleerd hebben uit het stukje bijbel.
Mooi. En familie, in die zin, het zijn ook van verschillende leeftijden dat ze dan zo in een groep zitten?
Ja, echt van 5, 6 tot 11, 12 dan.
Maar dat is wel interessant. En wat is het idee daarachter? Gewoon dat ze ook leren met verschillende leeftijden omgaan? Of echt zo'n familiegevoel te creëren?
Ja, ik denk ook wel familiegevoel, omdat niet iedereen een goede thuissituatie heeft of nog familie heeft. Mm-hmm. En ook gewoon leren om dan toch een beetje delen. Of wat ze dan geleerd hebben uit de Bijbel. Het hoofd van een familie om misschien een beetje leiderschap te leren.
Ja, en zijn dat dan, hoe zou ik het zeggen, de sterke persoonlijkheden die daar worden voor uitgekozen om zo de familie te leiden?
Misschien een beetje, maar niet per se, denk ik. Ik denk gewoon de kinderen die daar al het langst zijn.
Ja, dat ze ook een beetje verantwoordelijkheid krijgen op die manier. Ja.
Want het hoofd van mijn familie bijvoorbeeld was heel verlegen, dus dat ga je niet direct als leider zien.
Ja. En hoe was dat dan zo, die deelmomentjes? Deelden ze dan ook veel, de kinderen? Het lijkt me niet zo evident om als kind per se iets op te zeggen na het lezen van een bijbelpassage.
Als ze iets wilden delen, moesten ze gaan rechtstaan. Maar ik heb twee keer meegemaakt dat er een kind ging rechtstaan en dan gewoon niks zei. En dan gaat hij gewoon weer zitten en dan... Ja, dat is blijkbaar heel normaal, want het is niet dat ze die dan raar aankijken van je moet iets zeggen of zo. Maar als ze dan toch iets zeggen, was het ook wel altijd heel stil en verstond ik het niet vaak.
Ja. En ze volgen dan ook les in het Engels daar?
In het Engels.
Ja, die kindjes delen allemaal dan in het Engels. En je sprak over dat Fiona twee scholen heeft opgericht. Heeft ze er ook nog... Jullie zijn maar op één school geweest?
Waar we sliepen, dat was eigenlijk vlak naast een klein schooltje waar ze tot 6 jaar of zo maar kindjes hebben.
Ja. En het heeft het dan ervaren als een roep van God om die scholen op te richten? In het bijzonder dan voor kinderen uit een moeilijke thuissituatie? Of?
Dus ze werkte op een ziekenhuis. Ja. En ze had dan een zestal kindjes die daar gewoon werden achtergelaten. En je laat geen kind achter, dus zij ving die dan op en dan... is zo het idee gegroeid.
Ja. Een weeshuis kan je het niet echt noemen, maar er is...
Maar dat is wel typisch Oeganda, zo die boarding schools, dat ze blijven slapen en zo.
Ja. En is het dan alleen voor de mensen die er geld voor hebben, of is dat ook echt vanuit een vrijwillige insteek dat die scholen worden opengehouden?
Ze moeten wel betalen, maar het is echt heel goedkoop, dus normaal zou het voor iedereen wel doenbaar moeten zijn.
Ja. En het was dus vrijwilligerswerk dat je gedaan hebt. Heb je daar al ervaring mee gehad in het verleden met vrijwilligerswerk?
Nee, dat eigenlijk niet.
Ja, en had je zo het verlangen om eens iets te doen? Zo? En hoe is je dat bevallen, vrijwilligerswerk? Is dat iets dat je ook anderen zou aanraden?
Ik dacht, als ik de kans daartoe heb, dan wil ik dat zeker eens doen. En dat is eigenlijk ook gewoon heel mooi om te doen, dat je iets doet, niet voor jezelf of niet voor het geld, maar gewoon... voor de lach op iemand anders zijn gezicht en de vreugde die dat geeft.
Ja, en dat is in jullie geval ook wel zo gebleken dat een grote meerwaarde was, hè, wat jullie zijn gaan doen.
Jazeker. Ja, en ook al doe je geen werk, je voelt toch zo de dankbaarheid van die kinderen. Want als we aankwamen en je geeft die een high five, die een hele dag is goed.
Ja. Ah, mooi. Ja. Misschien ook omdat het kinderen zijn die soms geen goede thuissituatie hebben, die weinig aandacht krijgen zo in het algemeen.
Ja, dat kan misschien wel.
Ja. Ja. Is er zoiets... Zou je het andere mensen aanraden om te doen? Andere gelovigen?
Ja, zeker. Ja. Ja, als je de kans hebt, gewoon doen. En je gaat vanzelf merken dat je heel veel vreugde geeft.
Ja. Zou je het zelf nog eens opnieuw doen?
Ja.
En opnieuw naar Oeganda?
Ja, of naar ergens anders. Ik wil ook altijd al eens naar Tanzania. Dat is een buurland.
Ja. Want die outreach, is dat specifiek op Oeganda toegespitst of gaan ze ook naar andere landen?
Nee, vorig jaar met corona zijn ze in Brussel geweest. Mm-hmm. En dan denk ik het jaar daarvoor in Brazilië. Maar dus ze bidden ook altijd van naar welke plaats, Heer, wilt u dat we gaan? En dit jaar hadden ze dan 5 landen, onder andere nog eens Brazilië, Oekraïne, Algerije, maar dan uiteindelijk is het Oeganda geworden.
Ah ja, dus het zou goed kunnen, als je volgend jaar meer doet, dat je er eens totaal anders terechtkomt. Ja. En dan kunnen we je misschien opnieuw uitnodigen. Ja. En is er voor jou iets dat je bijzonder meedraagt van deze ervaring?
Wat ik wil meenemen dan?
Ja.
De dagelijkse stille tijd wil ik wel meenemen. Dus elke ochtend raden ze ons aan om te beginnen met gebed. En iedereen deed dat ook. Dus in het kleine tuintje zat iedereen dan de Bijbel te lezen of gelovige muziek te luisteren of gewoon te bidden. En ik deed dat daarvoor nog niet echt. Maar ik heb dan van andere mensen gehoord hoe zij die tijd invulden. En dan ben ik dat ook gaan doen. Dus nu thuis probeer ik dat ook. Maar het lukt niet altijd. Maar het is wel een meerwaarde, want je leert ook echt dat God tot u spreekt.
Ja?
Want in het begin dacht ik van, ja, en dan bid ik. En dan, ja, wat gaat dat mij opleveren? Maar ik heb toch wel al geleerd dat doorheen de Bijbel of doorheen gebed God u dingen duidelijk maakt.
Ja, ja, dat is misschien interessant als je dat, als het niet te persoonlijk is, om daar toch een beetje nog over te delen. Je zegt, ja, ik heb ook van andere mensen geleerd hoe ze die tijd invulden. Kan je daar een voorbeeld van geven?
Ja, bijvoorbeeld, er was een jongen en die dankte hij God voor de nieuwe dag of voor wat hij had meegemaakt. Dan ging hij in zijn Bijbel, alleen zo, hij had zo'n app dat hij eerst een stukje Bijbel las en dat daar dan zo uitleg bij was. Ging hij bidden voor bepaalde intenties. Dan ging hij een beetje muziek luisteren en dan nog 2 tientjes bidden.
Ja. Ja. En je zegt, ik heb zelf ook geleerd hoe God ook persoonlijk tot jou kan spreken. Je zei doorheen de schrift, is dat iets dat je nu vaker doet, lezen in de schrift? Of deed je dat daarvoor ook al?
Ja, ik deed daarvoor ook wel al. Maar ik heb ook zo'n Bijbel-app. Dus elke dag heb ik ook zo'n een Bijbelvers. Maar bijvoorbeeld na de outreach dan, was ik nog op een ander kamp. En daar deed ik ook mijn stille tijd. En dan was er zoiets, ja, dan was het heel duidelijk dat ik meer op God moest vertrouwen. En als je erover nadenkt, ja, moet ik ook meer op God vertrouwen in bepaalde dingen.
Ja.
En dan maakte God me dan duidelijk van, vertrouw mij maar, want ik wil het beste voor u en dan alles komt goed.
Ja, dus je hebt ook meer vertrouwen misschien te danken aan de reis dan? Of meer het besef dat je meer moet vertrouwen?
Ja. Ik ben er nog mee bezig.
Ja, ik denk dat we daar nooit helemaal volmaakt in zullen zijn in dit leven. Maar. En het andere kamp dat je gedaan hebt, ik wil nu ook niet te nieuwsgierig zijn naar jouw zomer, maar had dat ook iets met geloof te maken?
Ja, dat is For You. Dat is ook in Nederland. En dat is ook een gelovig kamp waar elke dag de mis, elke dag lofprijzing, stille tijd ook. Spel.
Ja. Het is toch straf, voor iemand van jouw leeftijd, om zoveel tijd eigenlijk aan het geloof te geven. Is dat, ja?
Ja, ik ben wel zo opgegroeid, maar dat is ook gewoon waar ik naar uitkijk, naar die kampen.
Ja.
Dus ja, je hebt mensen die op surfkamp gaan of iets anders, maar dan denk ik, ja, nee, liever een gelovig kamp.
Ja. Dat je daar iets uithaalt dat je...
Ja, dat is gewoon, dat is heel vormgevend en dan maak je ook, je ziet ook gewoon jongeren van uw leeftijd die ook gelovig zijn en dat motiveert wel, want op school is bijna niemand meer gelovig of kun je daar niet over delen.
Mm-hmm. Ja. En hoe heb je al die groepen eigenlijk leren kennen? Die christelijke groepen zo?
Ik denk via Kizzy. Dus ik ben begonnen met Kizzy Vlaanderen. En dan heb je ook Kizzy in Nederland. En dan in Nederland heb je kampen. En dan, ja, zo eigenlijk.
Ja. En is er voor jou... Ja, dus je komt uit een gelovig gezin. Is er voor jou zo'n moment geweest dat je zo iets had van... Ja, maar nu kies ik er zelf ook voor?
Geen specifiek moment, denk ik. Maar ik heb wel soms al nagedacht van, ja, waarom geloof ik? En dan denk ik van, ja, ik wil eigenlijk wel geloven, want als ik het geloof niet heb, ja, wat heb ik dan nog wel?
Ja. Dus, ja. Dat het eigenlijk voor jou toch het belangrijkste is, op een manier.
Ja. Ik denk dat als ik het geloof ga loslaten, dat ik wel iets ga verliezen en iets kwijt ben.
Ja. Ja. En als ik mag afgaan op wat je verteld hebt... Heeft je gebed eigenlijk al wel zo'n een persoonlijke groei gekend? Je spreekt ook van een persoonlijke relatie met God. Heb je dat altijd zo ervaren?
Nee, in het begin niet. In het begin was ik gewoon zo, ja, God, en God houdt wel van mij, dat hoor ik wel vaak. Maar ja, wie ben ik dat God mij ziet staan? Maar dan heb ik toch wel geleerd van, ja, ik ben Gods geliefde dochter en ik moet dat ook wel aanvaarden. En mag dat ook wel aanvaarden. En als je dat aanvaardt en ja, ook hem beter wilt leren kennen, dan kan een relatie groeien.
Ja, ja. Ja, het zijn zo vragen die ik... Ik wil je daar nu niet te hard mee overvallen, maar het is zo'n vraag die ik traditioneel wel stel aan mensen die getuigenis komen geven. Ten eerste, zijn er voor jou bepaalde mensen, heilige voorbeelden, ook mensen die gewoon leven, die je kent, die een bijzondere invloed hebben op jou of die een inspiratie vormen?
Ja, moeder Teresa vind ik altijd wel interessant. Ik weet niet zo heel veel over haar, maar ik weet wel dat ze... de armoede opzocht of zo. En dat is gewoon supermooi om te zien dat je kunt in luxe leven, maar dat ze dan toch kiest voor armoede en voor lijden en pijn. Dus dat is toch wel een voorbeeld. En dan heb je ook iemand die nu nog leeft, maar niet bekend is of zo. Een man die ik... hij heet Piet. En die is gewoon... daar leer ik gewoon zoveel van en... Dat zorgt voor persoonlijke groei ook.
Ja, en dat is iemand die ook een geloofsleven heeft?
Hij is ook For You. Dus op zo die kampen, die gelovige kampen.
Ah ja, oké. Ja. En je zegt, dat vind ik toch wel iets straf, dat je zegt van, moeder Teresa spreekt mij aan op een manier omdat ze kiest voor armoede, maar ook voor lijden en pijn. En in welke zin... voor mensen die misschien nu luisteren, het is eigenlijk het heel raar in de oren van de wereld om te zeggen van het is een mooi voorbeeld om te kiezen voor lijden en pijn. In welke zin bedoel je dat?
Ja, ik weet niet. Jezus heeft voor ons geleden. Dus ik denk dat wij ook wel een beetje mogen lijden voor hem, denk ik dan. En dan heb je ook zo die Bijbelvers. Want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven vanwege mij en voor Gods plan verliest, zal het behouden. Ja, dus ik denk dat als je luistert naar Gods plan, dan gaat er, denk ik, toch wel lijden en pijn op je pad komen. En dan lijkt het misschien alsof alles verloren is. Maar ik denk dat je dan in de hemel toch wel je leven terugkrijgt en de vreugde krijgt die je misschien in je leven hier niet had.
Ja, zo echt zo, ja. Het christelijke mysterie van het kruis eigenlijk. Van doorheen het lijden komt onze verlossing op een of andere manier. Ja. Mm-hmm. En een andere vraag die daar een beetje bij aansluit natuurlijk. Als ik nu aan jou vraag, wie is Jezus voor u? Wat zeg je dan?
Een voorbeeld. Maar dat is een beetje oppervlakkig. Gewoon een liefhebbende vader... waar je alles aan kunt zeggen. En als je iets fout doet, dat dat hem niet boeit. Dat hij gewoon u ziet als zijn geliefde dochter. Ja, dus iemand, gewoon een vader die u altijd lief heeft, ondanks alles.
En we zijn bij Radio Maria. Dat is een vraag die ik ook graag stel aan de mensen. Heeft Maria een plaats in jouw persoonlijke leven?
Ja, dat probeer ik wel meer en meer. Alleen haar ook een plaats te geven. En ik zie haar vooral als een moeder die beschermt en zorg voor u draagt. Dus soms zeg ik van, vandaag is er dit en dit. Lief Maria, wilt u mij beschermen of mij in uw armen nemen en mij leiden doorheen moeilijke dingen?
Ja. Ja, ik vind dat een indrukwekkende getuigenis. Ik wilde ook niet te hard ophemelen, maar om zo op 16 jaar al, of 17 jaar, 16, sorry, ja. Al zo'n echt gebedsleven te hebben. Eline, je sprak ook over bijvoorbeeld moeder Teresa, die wel een voorbeeld is voor jou. Het feit dat zij naar de armen gaat, de mensen daar in hun lijden bijstaat. Heb jij eigenlijk een idee, want je gaat nu vast naar het zesde middelbaar, heb jij een idee wat je eigenlijk later met je leven wil doen? Of welke studies je misschien wil doen? Het is nog ver, hè? Ik wist dat was een week voor de inschrijvingen. Dus.
Ik denk dat ik na mijn zesde middelbaar een tussenjaar wil doen. En ik heb gehoord van DTS, dat is een soort bijbelschool. En die heeft een soort posten over heel de wereld. Dus bijvoorbeeld in Australië, maar je kan ook dan kiezen voor Afrika. En heb je 3 maanden les over de Bijbel en over evangelisatie. En dan de andere 3 maanden ga je echt evangeliseren, dus ook op outreach. Dus misschien DALF, ja, ik zie nog wel. Ik heb ook al gedacht aan leerkracht lagere school, maar ik weet het eigenlijk nog allemaal niet.
Ja, je hebt nog...
Niks is zeker.
Zeker nog tijd, hè. Maar je zegt, er is bij jou ook iets dat kriebelt. Je zegt om te evangeliseren. Waarom vind je dat belangrijk?
Omdat het geloof geeft mij gewoon zoveel vreugde en ik wil niet dat andere mensen dat missen.
Is dat iets waar je ook gemakkelijk over getuigt tegen vooral vrienden vanaf school?
Mijn vriendinnen op school weten allemaal dat ik gelovig ben, maar ik vind het wel moeilijker hier dan ergens anders. Want hier, ja, als je op school of zo, die kennen je dan ook echt. En het is niet dat je iets zegt en die dan nooit meer gaat zien. Dus ja, zo bidden voor het eten of zo, doe ik niet.
Ja. Mensen op school ken je ook al zo lang, hè? Soms is het moeilijker bij de mensen die van dichtbij staan en die je al zo lang kent, om daar dan zo... Zeker als je zelf dan nog een beetje een weg aflegt en zo. Maar het is op zich, ja, ze weten dat je gelovig bent. Het is niet iets dat je verbergt of zo.
Nee. En daardoor hebben we ook wel soms echt meningsverschillen over bepaalde dingen. Maar kijk, ja, dat hoort erbij. Dat
hoort erbij, zeker. En doorheen het jaar, want ja, je hebt nu gesproken allemaal over dingen die je in de zomer doet, samen met gelovige mensen. Dingen die je misschien in de toekomst nog wilt doen, een tussenjaar. Maar zo doorheen het jaar, heb je dan ook zo contact met andere gelovige mensen? Ben je verbonden met een parochie?
Dus 2 keer per jaar zit een kiezikamp. Dus daar ga ik naartoe. En in de winter heb je High Time. Dat is zo'n beetje hetzelfde als For You, maar dan in de winter. En dan elke week naar de kerk.
Ja. En zo For You en High Time, waar gaat het eigenlijk vanuit?
Dat is ook van de KCV.
Ah ja, oké. Ja. Ze doen precies wel veel voor jongeren dan zo. U spreekt 2 keer over iets in Nederland. Daar is dan toch wel wat aanbod zo.
Ja.
En High Time, ook een soort kamp?
Ja, dus ook lofprijzing en teachings. En...
Ja. Eline, ik wil je heel hartelijk bedanken voor de mooie getuigenis. Ik wens je een mooi jaar toe. Veel succes ook in de toekomst. We gaan je zeker nog wel zien bij Radio Maria. Misschien volgend jaar met de nieuwe getuigenis over waar je dan geweest bent. En dank je wel om te komen getuigen.
Graag gedaan.